Dit is de podcast De Gijzeling op de Noordzee. Een podcast gemaakt door Rick Bouwman en Elmar Hemmler. Samen gingen zij op onderzoek uit naar de avonturen op en rondom Sealand. Met muziek van Koos van der Hout. Dit is aflevering 3, De Gijzeling.
Hey Rick, wat een bizar verhaal is dit eigenlijk, hè? Op 10 augustus 1978 vindt die staatsgreep plaats op Sealand. Een oud verdedigingsplatform uit de Tweede Wereldoorlog. Achenbach en zijn kornuiten die gaan erop. Die gijzelen notabene Michael Bates. Ja, het is te gek voor woorden wat daar gebeurde.
Ja, en dan wordt die Michael Bates wordt een paar dagen later wordt hij gewoon op een vissersboot gezet. En die sturen ze even naar Nederland toe en dan wordt hij in Scheveningen wordt hij gedropt.
Ja, zonder paspoort, zonder geld, helemaal niks.
Helemaal niks.
En dan, kan gewoon niet.
Nee, precies. En dan weer een paar dagen later komt die nationale atleet van Sealand, onze vriend Raymond de Vries. Die komt een paar journalisten tegen en die krijgt ineens het volgende verhaal te horen.
Maar een paar dagen later, toen kwamen er weer een paar journalisten weer op een wedstrijd. En die vroegen me een commentaar over die staatsgreep. Toen zei ik, joh, je loopt een beetje achter de feiten aan.
Een paar dagen te laat.
Ja. Waarop zij zeiden, nee, er is weer een staatsgreep gepleegd. Zei, huh? Dus die prins Paddy Roy Bate, die was in eerste instantie afgezet door de eerste staatsgreep van die Duitsers. Ja,
en daarna pakte die...
Ja, ze zo hoorden ze te belachelijk voor woorden, maar... En daarna is die prins Paddy Roy Bates heeft het eiland weer terug heroverd. Ook weer met huurlingen en ze waren bewapend en ze hebben mensen gevangen genomen.
En daar kwamen die journalisten mee?
Fuck ja, en niet zo'n klein beetje ook. Nadat die twee eerste journalisten, en toen kwam het een beetje naar buiten. Op een gegeven moment was het bij mij thuis een soort perscentrum. Er zaten wel, de journalisten van 10 verschillende media of zo. Ja, dat is echt... iedereen lag...
Het was groot nieuws.
Ja, nee, het was zomer. Ja. Het was komkommertijd.
Ja. Dus ze vonden het gebruiken.
Ja, fantastisch. Alle kleine beetjes. En het was natuurlijk een belachelijk verhaal. Maar dat was heel veel publiciteit over. Dat weet ik nog wel. En dat was de bedoeling, hè. Want daarvoor hadden ze maar ingehuurd publiciteit.
We hoorden Raymond de Vries... Ja, die wordt geconfronteerd met het verhaal over die contra-coup. Nou, hij is helemaal flabbergasted. Hij wist eigenlijk niet wat er gebeurde. Maar ondertussen komt Roy Bates ook weer op het toneel. Daar weet jij meer van, Rick.
Ja, Roy Bates die zat met zijn vrouw samen in Oostenrijk. Daar hadden ze onderhandelingen met zaken.
Ja, en achteraf bleek eigenlijk dat hij was weggelokt, hè, van Sealand.
Hij was inderdaad weggelokt. En dat bleek achteraf inderdaad. Maar die is teruggegaan naar Engeland en kwam eigenlijk gelijktijdig met zijn zoon Michael Bates, die vanuit Nederland naar Engeland gevlogen was, kwam ze gelijktijdig aan.
En toen lieten ze er volgens mij geen gras over groeien.
Nee, toen ze van elkaar het verhaal hoorden, dachten ze van, wacht even, dit gaat niet gebeuren. Die Duitsers zitten op ons platform, ja. Die gaan we eraf halen of we gaan het plat gooien, maar er gaat wat gebeuren.
En toen?
En toen gingen ze flink oefenen even, een paar uurtjes, in de hangar van Paddy Roy Bates. Want ze moesten met een helikopter naar dat platform toe. Maar daar konden ze niet landen.
Nee, en we hebben een getuigenverslag van Michael Bates die bij die contra-coup aanwezig was.
Because there were masts on the top, you couldn't land the helicopter.
Yeah.
We hadn't even considered to wear life jackets. I mean, where does that come from? I mean, these days you put a life jacket on when you look out the window at the water. We hadn't even considered that idea. And as we came, I was the first one down, and as I hit the deck, the Germans and the Dutch guys were running out of the building below, and I was meant to collapse the mast, build a base of the mast where it collapsed it, so the helicopter could land, but I could just see these guys running out below me, so I just ran forward and jumped off the top of the building and in amongst them. And they were all armed, I was armed, and as I hit the deck, the shotgun went off, and everybody put their hands up in the air. And that was it. The Empire had struck back.
The Empire struck back. Dat was het laatste wat Michael Bates zei in zijn quote net. En eigenlijk was het gewoon de familie Bates die terugsloeg. En dat past natuurlijk ook helemaal in het beeld van familie Bates. Ja, hoe ging dat verder?
Nou, ze wisten wel even 3 mensen gevangen te nemen. En die werden op het eiland ook achter slot gezet. Dat waren Evert Bos, de Nederlander die door Hans Lavaux gebracht was. En dat was Kernout Poets, de Duitse advocaat met een Sealand paspoort. En dan hadden ze ook nog een Duitse commando die ze ook even achter het slot gooiden.
Ja, ja, die Duitse commando legde het even af tegen de Britse officier, zullen we maar, ja, maar zeggen. Precies. En die Duitsers en Achenbach en zijn club, hoe ging dat verder?
Ja, die gingen een vergadering houden, want die moesten toch een keer ook weer wat gaan doen. En dat deden ze bij Adriaan Ome, de Nederlandse advocaat, en dat deden ze bij hem op kantoor.
Ja, en toen kwamen er volgens mij nog wat wapens om de hoek kijken, toch?
Laten we maar luisteren.
U zegt, Achenbach had natuurlijk wat mensen om zich heen verzameld. Die zijn ook volgens mij wel eens hier bij u op kantoor nog geweest, dat u vergaderingen had.
Ja, die zijn ook hier geweest.
Hoe verliepen die, de vergadering?
Nou, dat vergadering is een beetje groot woord.
Ja.
Het is meer voor de gezelligheid. We kwamen wel hier om wat te eten en te drinken. En dan verder, ja, gewoon een vriendenclubje.
Ja. Maar in die maand augustus, 78, toen was er toch wat spanningen. Werd er dan ook over gesproken van hoe gaan we te werk?
Nou, nee. Nee, gewoon Achenbach die bleef hier ergens in de buurt slapen.
Ja.
En hij had het erover om wapens te kopen en dan daarmee als nodig is te schieten. En die heeft we ook hier laten zien. Zo, maar ja, ik had daar eigenlijk niks mee van doen.
Nee.
Het ging alleen maar om het volkenrechtelijk aspect van Sealand. En dat was voor mij genoeg.
We hoorden net Adriaan Ome die vooral volkenrechtelijk geïnteresseerd was in Sealand. Hij is niet helemaal geloofwaardig, hè, als je je kantoor beschikbaar stelt.
Nee, en zeker niet als je dan ook nog wapens laat zien op zijn kantoor. En hij vertelt over Achenbach die wapens gaat kopen en Achenbach die eventueel daarmee gaat schieten. Dan is er meer aan de hand.
Ja, en dan wordt ook Raymond de Vries er weer bij betrokken.
Die komt ook weer in het verhaal voor, want die wordt gebeld door de Duitsers. Ja, Ray, de contracoup was gepleegd inmiddels en toen kreeg jij een telefoontje in Den Haag.
Ik werd gebeld door die Duitsers waar ik contact mee had natuurlijk, want ik had Roy Bates nog nooit ontmoet. En die vroegen of ik aanwezig wilde zijn bij een vergadering in Den Haag. Dat was op het kantoor van Adriaan Omen. Die was op dat moment secretaris-generaal van de Academie voor Internationaal Recht en gewoon praktiserende advocaat. Dus daar was op zijn kantoor waren de Duitsers en maar ook een paar Duitsers die ik niet kende, maar de Brinks, Achenbach en een paar van hun connecties. En een Lavaux, dat is een Nederlandse zakenman. En daar Adriaan Omen. En ik weet niet meer precies wie er allemaal waren, want ik was. Maar ze wilden van mij weten, want ik had namelijk een overeenkomst met Afro Sport Panorama naar aanleiding van die eerste publiciteit hadden ze mij gevraagd of ik met ze mee wilde gaan naar dat eiland om daar een reportage te maken. Of ze leuk, schattig, hoogstleer voor gesponsord door het eilandje. Op die vergadering werd mij gevraagd of als ik daar toch naar het eiland mocht met de Afro Sport Panorama, of ik wilde helpen om het eiland weer terug te heroveren op Paddy Roy Bates. Nou, moet je weten, ik heb in de gevangenis gezeten voor dienstweigering. Dus ik ben helemaal niet zo van het met pistolen zwaaien en zo. En daar had ik helemaal geen zin in. Nou, toen vroegen ze me, zou ik dan wat informatie voor ze kunnen inwinnen als ik daar was? Hè, vertellen hoe het eruit zat, hoeveel mensen, hoe bewapend en weet ik veel, dat soort onzin. Ik zei, daar had ik geen bezwaar tegen. Dus toen vroegen ze mij om dat te doen. Maar ik, Avond Sport Panorama, zei af. Want die vonden het te spannend. Of ja, je zou zeggen, journalisten, hoe spannender, hoe beter. Maar ze vonden het te gevaarlijk, zeiden ze. Dus ze deden dat niet.
AVRO Sportpanorama gaat dus niet door. Dat was de bedoeling natuurlijk, hè, voor de publiciteit, waar hij nog zo altijd op uit is, Raymond de Vries. Hij gaat na die vergadering naar huis en komt daar bij toeval een zekere Theo Jongendijk tegen.
Dat was gewoon toeval. Ik was onderweg naar mijn schoonmoeder, die in een flat woont op de Mele Stokelaan in Den Haag. Ik ga de lift in. Daar staat een jonge man, ongeveer van mijn eigen leeftijd destijds. En hij kijkt een beetje naar boven. Dat doe ik ook, want dat is typisch liftgedrag. Ik zie echter hem aankijkend dat hij een t-shirt aan heeft waarop staat sponsored bij Sealand. Dat verbaast mij, want Sealand zegt mij op zich niks. Nieuw-Zeeland ken ik natuurlijk als land zijnde. Hij kan mijn gedachten eigenlijk een beetje lezen. En hij zegt van, daar hoef je niet verbaasd over te zijn. Sealand, dat is een platform in de monding van de Theems. En de man die daar woont, dat is mijn sponsor. Nou ja, mijn ogen werden natuurlijk nog groter dan dat ze al waren. En hij zegt, ik woon hier en ga maar even kijken met mij in mijn flat. Daar hangt van alles aan de muur. Zo gezegd, zo gedaan. Ik kom in zijn huis, in zijn woonkamer. Daar hing een hele grote poster. En daar stond dus inderdaad een stipje in de monding van de Theems met de aanduiding Sealand. En van het een komt het ander. Hij bleek atleet te zijn, talentvol atleet. Ik word gesponsord door Roy Bates. Dat is de man die het platform gekocht heeft. Die zich heeft uitgeroepen tot prins of tot koning. En ik ga er binnenkort weer naartoe. Het kost wel wat, wil je mee, maar dan moet je het allemaal zelf financieel ook regelen. Ik zeg, toeval wil dat ik verslaggever ben. En dat is natuurlijk een geweldig onderwerp voor het blad waarvoor ik werk. En zo zijn wij op het spoor gekomen voor een reisje naar Sealand.
Ondertussen komt ook Willem van Kooten erachter dat het niet helemaal in de haak is op Sealand. En daar zit natuurlijk Evert Bos. En daar maakt hij zich wat zorgen over, dus hij stuurt zijn zwager Hans Lavaux weer op onderzoek uit.
Evert zou geloof ik een weekend gaan of 3 dagen, die kwam hier terug. En toen... Hebben we Hansje erop afgestuurd om te kijken, om even te halen en te kijken. Het was geen communicatie, hè? Dit was allemaal voor de telefoon en voor de mobiele telefoon, 78. Er was niks, er was gewoon geen verbinding. Punt.
Hans Lavaux vaart dus uit richting Sealand en op datzelfde moment vliegt Raymond de Vries samen met de journalist en de fotograaf naar Southend in Engeland. En daar ontmoet hij voor het eerst Joan Bates, de vrouw van Roy. En in haar kielzog ook de piloot en een bewaker. En daar vertelt hij het volgende over. Ja, Raymond, jullie kwamen op vliegveld dus Joan tegen met haar bewaker. En de piloot, die was daar natuurlijk. En jullie stapten in die helikopter. Maar volgens mij was er ook nog iets met die piloot en die bewaker aan de hand, wat jou opviel.
Ja, wat me het meeste opviel, was dat die bewaker gewoon zwaar bewapend was.
En dat was op het vliegveld van Engeland?
Op een Engels vliegveld, ja. Ja. Dus ja, okay. Misschien mocht dat, maar ik kon me niet voorstellen dat er gevlogen mocht worden zwaar bewapend. Maar goed, dat bleek dus wel te zijn. Nou, het bleek niet zo te zijn dat het mocht, maar hij deed het in ieder geval wel.
Want hij had iets bij zich.
Ja, hij had een geweer en een pistool bij zich. En dat was om Joan Bates te bewaken. De prinses van Sealand.
Fotograaf Glenn Wassenberg, die mee was in het kielzog van Raymond de Vries, viel eigenlijk hetzelfde op. Hè? En hij vertelt er ook over.
Ja. Ik denk, we gaan een sponsorverhaal voor de sporter maken.
Ja.
Dat was mijn eerste indruk.
Okay.
Maar toen ik die man met het geweer zag, toen dacht ik, hey, of deze koffie helemaal zuiver is, dat weet ik niet.
Weet ik niet, maar... En die piloot, dat was ook een stuntpiloot,
ja,
van,
stuntpiloot.
Bij James Bond films?
Die deed in de James Bond films alle stunts. Ja. En dat vertelde hij in geur en kleuren in het toestel. En hij liet ook even zien hoe hij dat deed. We gingen dus echt als een streep op dat platform af. Op de halverwege de hoogte van zo'n pilaar waar dat ding op stond.
Ja.
En ik denk, man, je moet omhoog, want we gaan er tegenaan. Nou, vlak voor dat ding trok hij hem recht omhoog, erboven en paf, en dan zette hij hem zo neer. Nou, ik ben even een paar jaar ouder geworden toen, kan ik je vertellen.
Glenn Wassenberg vertelt hier hoe hij het heeft ervaren om bij Sealand aan te komen. En vervolgens vertelt Raymond nu hoe zijn eerste ervaring op Sealand was.
Ja, ik ging naartoe voor de publiciteit, maar ook met een opdracht van die Duitsers. Nou, het probleem was, toen ik 2 minuten met Roy Bates had gesproken, toen was mijn sympathie geheel aan zijn kant. Ja, ik was al anglofiel en hij had het soort humor waar ik heel erg van hield. Dus binnen de kortst mogelijke keren klikte het. Hij vroeg hoe het met die Duitsers was. Nou, ik vertelde me, ja, die zijn natuurlijk bezig om het eiland weer terug te veroveren. Ja, natuurlijk, zei hij. Dat, zo zijn ze wel. Maar ik ben overal op voorbereid, laat ze maar komen. En hij deed natuurlijk stoerder dan hij was, maar hij kwam er met hele stoere teksten.
Ook Glenn Wassenberg vertelt over zijn eerste indruk op het eiland Sealand.
Mijn aandacht werd gelijk getrokken door al die Molotov cocktails die langs de kant stonden. Toen dacht ik van, wat is dit hier? Ik had geen idee wat het was.
Want die stonden daar gewoon?
Die stonden gewoon klaar om gebruikt te worden. Vlammetje erin en gooien.
Oké.
Okay. Nou, ik denk dat er nog geen kwartier, 20 minuten er waren. Hè. Toen riep iemand van, op zijn Engels, hij komt eraan. Oké. Okay. Kijk, wie komt waar? En toen zag ik in de verte al een vissersbootje naderen. Wat richting zetten naar Sealand.
Ja.
En toen vertelde een van die drie mannen, want ik heb verder met die Roy Bates bijna niks, niet met hem al gesproken.
Nee.
En die Joan, die stond er wel achter, maar die ging ook al een beetje opzij. Wat ik, ik vond dat vreemd, maar het zal er wel bij gehoord hebben. Maar een van die drie die zei van, ga maar een klein beetje achteruit, want het zou een beetje een probleem kunnen geven. Ik had geen idee wat ze gingen doen. En toen vertelde hij, ja, er zit een man aan boord en die gaat ze maar naar boven komen. Maar daar hebben wij een probleem mee, dus daar gaan we wel iets mee doen. Oké. En dat gebeurde ook. Die man die stond, een jonge jongen was trouwens nog hoor.
Ja.
Die stond daar bovenop. Hij komt uit Loosdrecht, als ik me niet vergis.
Ja, dat moet dan Hans Lavaux geweest zijn?
Ja, Hans Lavaux, dat hoor ik later inderdaad.
En Hans die is op een gegeven moment natuurlijk, was erbij.
Goed, hij kwam boven en er werd gelijk in zijn kladden gepakt en op een hardhandige wijze. Hij werd opgepakt, geweer werd in zijn rug geprikt en hij werd door de deur naar beneden gebracht. En dat was het laatste wat ik op dat moment van hem zag.
Glenn Wassenberg, die ziet dus Hans Lavaux gewoon hardhandig afgevoerd worden. En dat komt omdat die Engelsen dachten dat Lavaux bij de Duitse club hoorde, die weer de boel overkwamen nemen. Maar dat was toch iets genuanceerder volgens mij.
Ja, ik ben dat inderdaad zelf ook niet van mening. En ik word daarbij ondersteund door journalist Jongerdijk, die ook aanwezig was.
Hans Lavaux was eigenlijk vooruitgeschoven om ook onderhandelingen te plegen over eventueel het plaatsen van een radiostation op dat platform.
Dat klopt, want Hans Lavaux kreeg het verzoek van Willem van Kooten om met een kotter vanuit Scheveningen naar Sealand toe te gaan, met de bedoeling om daar de zaken eens even te bekijken, het conflict te sussen en om even het bos vrij te krijgen.
Maar ook Hans Lavaux heeft natuurlijk zelf zijn verhaal van deze gebeurtenis.
Door mijn inbreng. Ik zeg, ik ga terug, ik ga hem ophalen. En ik zeg, moet je nou zeggen, het is niet zo slecht, want ik ken Michael reeds. Nou, toen kwamen we aan bij het eiland. En volgens mij was het 's morgens. Ja? Dus de zon was op. En ik zag Michael bovenop het eiland. En die zwaaide met een aantal andere mensen. Dus ik zwaaide terug. En hij stuurde het stoeltje naar beneden. De winch. Ik werd omhoog gewinched. En zodra ik boven was, werd ik bij mijn haar getrokken en op de grond gegooid. En ik kreeg een afgezaagd jachtgeweer tegen mijn hoofd. En iemand zei, let's shoot him now. Dus ik was redelijk bang op dat moment. Nou, toen werd ik opgesloten in een van de pilaren.
Wat ik wel echt opvallend vind trouwens, zowel Wassenberg als Laveau omschrijven eigenlijk hoe Laveau aankomt op het eiland. Hè? En ze omschrijven dezelfde gebeurtenis, maar toch op een hele andere manier.
Ja,
is jou dat ook wel ook opgevallen?
Ja, ja, en wat mij opviel is dat ik bij de ene het idee had van nou, dat is nou echt een fotograaf die beschrijft de gebeurtenis. En de ander is echt het slachtoffer,
ja, ja.
Die vol zit met adrenaline, ja. Denk ik dan. Dus ja, die beleeft dat op een heel andere manier.
Ja, want Wassenberg omschrijft eigenlijk gewoon vrij plastisch. Hij krijgt de geweren in zijn rug en dat was het laatste wat ik van hem gezien heb. Terwijl Laveau zegt, het is een jachtgeweer met afgezaagde loop die ik tegen mijn hoofd kreeg.
Let's shoot him now.
Ja. Ja.
En dat gebeurde allemaal. Ja, ja, heel, heel bijzonder en ja, opvallend inderdaad. Maar het was wel dezelfde gebeurtenis.
Ja, ja, en het is grappig hoe ze dat dan verschillend toch beleven.
Ja, zeg maar. Ja. Nou, was Hans Laveau, die werd natuurlijk opgesloten. Maar op dat moment zaten er al 3 gevangen.
Ja.
En één daarvan is een advocaat, Duitser Poets.
Wie er ook gevangen zat, was... het was erg grappig. Het was de advocaat die de Duitsers daar naartoe gestuurd hadden om rechtmatig heerser over het eiland te worden, want hij had een silent paspoort. En dus hadden ze hem...
En wie was dat?
Poets, hij heette, ja, ik weet zijn voornaam niet. Ja. Maar hij heette Poets en hij was advocaat. En hij had een silent paspoort, dus hij was... Maar dat was ook de reden dat Beets hem gearresteerd had. Want hij zei, ja, hij is een onderdaan van mij. En die heeft een revolutie tegen mij op gang gebracht. Ja, hallo.
Een soort van verraad.
Een soort van verraad, want hij zei, ja, ik ben de koning of de prins hier. Ja. En hij heeft een paspoort van mij, hij heeft een coup gepleegd. Ja, hij had ook aangekondigd dat hij voor de krijgsraad zou komen, daar op het eiland. Die Poets, die was doodsbang. Dat was, hij had nog steeds dezelfde driedelige pak aan van toen hij daar kwam, een aantal dagen daarvoor. Maar die Poets, die was als de dood, die was echt heel bang. Omdat hij onder andere, hij realiseerde zich ook wel, dat was natuurlijk was een advocaat, die had natuurlijk, dacht ik ook, ja, wettelijk gezien, ja, op mini-wetjes, op zo'n eiland, maar wettelijk gezien had hij gewoon een staatsgreep gepleegd tegen zijn, omdat hij een paspoort had. Dus ik denk, ja, wat de consequenties daarvan zijn. En dat zei Roy Bates ook, dat hij hem dan misschien tot dood zou veroordelen.
Ja, we horen Raymond de Vries met ja, wederom een bizar verhaal eigenlijk. Het gaat hier gewoon over een ter dood veroordeling. En ja, die Poets is natuurlijk hartstikke bang.
Ja,
geen loos dreigement, zoiets.
En volledig terecht natuurlijk, want het blijkt toch uit veel gebeurtenissen dat die gasten constant het recht in eigen hand nemen.
Ja, en ze laten niet met zich zollen, zeg maar.
Nee, ik moet nog zien wat hier gaat gebeuren.
Ja, en dat ze niet met zich laten zollen, blijkt ook wel uit wat Glenn Wassenberg tegelijkertijd meemaakt.
Maar in ieder geval, toen zei een van die mannen van, jullie willen een mooie reportage maken over ons. En één ding zeg ik erbij, wij zijn een autonoom verhaal hier en we laten niet met ons spotten. Oké. Prima. Hij zegt, maar kom maar even mee, want je krijgt nu de kans om de foto van je leven te maken. Dat zei hij letterlijk tegen hem. Ja. Nou, ik met die man mee naar beneden en ik kom verder. Ik kom inderdaad bij zo'n verblijfje, echt letterlijke tralies daarin waren. En hij had dat geweer bij zich. Hij zegt, just say the word and I'll shoot him. Hij richtte dat wapen dus op Hans Lavoog, dat mannetje wat net boven was gekomen. Ik zei,
pardon?
Ja, ik zeg, nou...
Hij richtte het geweer?
Ja, door de trui op en. Maar hij had me tevens verteld, ik mocht niet praten met hem. Maar Hans Lavoog, die begon wel tegen mij van, je moet die bellen. En ook zijn broeder zelfs. En hij keek me aan en zegt, no way, no talking. Dan riep hij maar tegen me. Hij zegt, en nu weer, wil je nou de foto van je leven maken? Dan executeer ik hem nu ter plaatse.
Dit was aflevering 3 van de podcast De Gijzeling op de Noordzee. Met plezier geluisterd naar deze aflevering, dan is het fijn als u een positieve beoordeling wil geven. U kunt zich via uw favoriete podcast-app gratis abonneren op deze serie, zodat u automatisch wordt geïnformeerd over het vervolg. In de volgende aflevering van De Gijzeling op de Noordzee...
Ik weet waar een medicijnkist is. Daar zit een slaaptablet in. Waarom stoppen die niet in het eten?
Want er is ook toen contact geweest tussen Interpol Engeland en Interpol Nederland.
Maar er was ook een minister van Justitie. Zijn naam was Jozef Israël Ben Gal. Ja. Althans, met die naam ging hij door het leven op dat moment.
Ja.
Achteraf bleek dat hij Jozef Paul Krause heette.
Ja.
En dat hij deel uitmaakte van de Baader-Meinhof-groep.
Ja.